Goedemorgen, broeders en zusters. Het is tegenwoordig een zeldzaamheid als ik hier sta. Maar dan willen wij ook vanmorgen een dubbele zegen van de Heer vragen en verwachten. Wij, zoals we hier zijn, als ouderen en ook de jongelui achteraan, dat ze ook maar eens de oren openzetten voor een geestelijke boodschap. Ze kunnen de hele week nog in het natuurlijke ronddarren. En dan wil ik vanmorgen met u spreken over één tekst en een gedeelte uit 1 Korinthe 12. Ik zal het u voorlezen. 1 Korinthe 12. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken en aan de andere met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest, aan de een geloof door dezelfde geest. Ik wil vanmorgen spreken over het geloof door de geest Gods. De gave van het geloof. Paulus noemt eerst een woord van wijsheid en dan een woord van kennis. En dan zegt hij, en dan is er ook nog een gave van het geloof die de Heilige Geest in ons bewerkt. Ik heb vroeger als kind vaak gehoord dat het geloof je moet gegeven worden. Er is hier ook sprake van een gave des geloofs, een charismatische gave, een genadegave. Het geloof moet je gegeven worden, dat is een grote struikelblok geweest op de weg van vele christenen. Want als het geloof je gegeven moet worden, dan moet je wachten. Dan moet je wachten tot je dat, je dat krijgt. Er staat in Efeze 2 ergens dat het geloof een gave Gods is. Dat zegt men tenminste. Maar daar gaat het over de genade van God. Het geloof is inderdaad een gave van God aan de mens. Een koe heeft geen geloof. Een hond en een kat ook niet. Die kunnen geen geloof opbrengen, maar een mens heeft geloof. En hoe komt dat? Omdat hij het beeld van God is. Omdat hij een geest heeft die hoog en verheven is. Wij kunnen geloven. Als ik tegen iemand zeg, je moet in God geloven, dan is er een mogelijkheid dat hij dit kan. Dan hoeft hij niet tegen mij te zeggen, ja, ik moet wachten tot dat geloof mij geschonken is. Dan maak je de mens onmachtig en je maakt het evangelie van Jezus Christus krachteloos. Maar wij willen vanmorgen bezig zijn met dat geloof dat in de mens is en dat tot ontwikkeling moet worden gebracht. Net zo goed als de Bijbel hier spreekt over wijsheid en over kennis. Wijsheid moet ook tot ontwikkeling worden gebracht. Maar het zit er wel in. Maar het moet gevormd worden, het moet gestalte krijgen. En dan is er een geloof dat de mens heeft, het natuurlijke geloof, en er is ook een geloof dat God bewerkt door zijn geest. Dan zit dat er wel in, maar God bewerkt dat. Er is een wijsheid, die van een natuurlijke wijsheid, zoals Salomo had, die geweldige dingen kon onderscheiden. Maar er is ook een wijsheid waarvan Jezus zegt, meer dan Salomo is hier. Paulus zegt, ik spreek over een verborgen wijsheid, een wijsheid van God. En nu die wijsheid van God, dat is een gave, dat die wijsheid die God heeft ook in ons kan zijn. Er is een kennis die een natuurlijk mens heeft, die hij tot ontwikkeling brengt, omdat hij studeert, omdat hij zijn ogen en zijn oren goed de kost geeft. En er is ook een kennis die hij zich verschaft, omdat hij bezig is met het woord God en de Heilige Geest hem daarin leidt. En daarom kan de Bijbel spreken van gaven, van wijsheid, van kennis en van geloof. Wij hebben geloof en wij hebben kennis en we hebben wijsheid, maar op het natuurlijke terrein. Maar als Gods geest in ons gaat werken, dan krijgen we wijsheid en kennis en geloof op het geestelijke terrein, in de hemelse gewesten. Paulus zegt, een wijsheid, een verborgen wijsheid die van God is. Jacobus spreekt over een wijsheid die van boven is. Uit de onzienlijke wereld. En dat is een geweldige heerlijkheid. Want dan kun je merken dat die geest in je de diepte van God onderzoekt. Dus zelfs de diepste gedachten van God. En dat willen wij met elkaar doen, ook deze morgen. De diepste gedachten van God doorzoeken. In zaken het geloof. In de openbaring staat er ook zo'n woord van de diepste. En dan staat er, gelukkig is de mens die de diepte van Satan niet heeft gekend. De diepste gedachte van Satan. Tegenwoordig is men bezig, en we worden er door omringd, om de gedachte van Satan te kennen. Vandaar die verwording van de mens. Dat aftakelen, dat degenereren. Die deformatie. Om, de mensen zijn bezig op alle mogelijke manieren de diepte van Satan te leren kennen. Maar wij willen de diepte van God leren kennen. En als je daarmee bezig bent met die diepte Gods, met die diepe gedachte Gods, dan zegt de duivel, ja maar daar doe je verkeerd aan. Dat is niet uit God. Het is geen wonder dat er mensen zijn die hebben over de Pinksterbeweging geschreven en ze zeggen, nou ja, dat is duivelswerk. Dat is spiritisme. Dat is merkwaardig, dat hebben ze van ons ook gezegd, dat wij spiritisten zijn, als wij de gemeente leiden in de diepte Gods. Dan zeggen er staan een paar spiritisten. Dat hebben ze van Jezus ook gezegd. Ze hebben gezegd, hij wordt geïnspireerd door Beelzebul, de overste der duivelen. En daarvoor kan hij die gedachten geven, en daarvoor kan hij die wonderen doen. Dat is merkwaardig. Dat dat hier ook gezegd is, dat wij verband zouden hebben met spiritisme. Nou, dat zegt Jezus, dat is nou de zonde tegen de Heilige Geest. Dan verwijs je iemand aan een verkeerde kant van de scheidslijn. Ja, dan gaan die scheidslijnen zo, ik sta hier en jij staat daar. En er is een kloof tussen die niet met overbruggen is. Maar Paulus zegt, wij spreken de wijsheid van God. En de Geest onderzoekt ook de diepste gedachten van God. En dat is onze troost, dat is onze zekerheid. En wij zoeken de kennis van God. De kennis van Jezus Christus. Wat is dat? De kennis die Hij heeft, wil ik ook hebben. De wijsheid die God heeft, die wil ik bezitten. En hoe krijg ik die? Door de Geest Gods die het in mij gaat werken. Ik krijg wijsheid van mensen omdat ik boeken lees, omdat ik naar mensen hoor. En die wekken die wijsheid op. Die zit wel in mij, maar die moet ontwikkeld worden, net als een muzikale gave. En als Gods geest in je komt, dan gaat hij de wijsheid Gods in je wakker maken. Zodat je door hem de dingen Gods leert verstaan. Dat je de Bijbel leert verstaan. En als je de kennis Gods krijgt, die wordt ook ontwikkeld. De natuurlijke kennis krijg je door het gebruik van je zintuigen. Van je ogen en van je oren. En dat je de dingen verwerkt, wat tot je gezegd wordt. En de kennis van God, de kennis van Christus Jezus, dat is de hoogste kennis, want dan krijg je kennis in de geestelijke wereld. Dan krijg je kennis van het Koninkrijk der Hemelen. Hosea zegt, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Waarvan? Van het Koninkrijk der Hemelen. Geen kennis van Christus. En die kennis van Christus willen wij naar ons toe halen. En daar word je rijk van. De wijsheid Gods is een zegen voor het menselijke leven. De kennis van Christus, die gaat alles te boven, zegt Paulus. En door die kennis van God, door die wijsheid Gods en door die kennis van Christus, hebben wij bijvoorbeeld leren ontdekken, de laatste jaren, dat God goed is. Dat is de kennis die wij gekregen hebben door het denken over God. Nou, er zijn eeuwen en eeuwen voorbij gegaan en we dat nooit gezien hebben. God is goed. En dat zingen wij nu alsof het een vanzelfsprekend feit is. En hoe is dat nou in de mens gekomen? Hoe heb je dat nu ontdekt? Omdat Gods geest in de mens werkt en de kennis van Christus in ons legt. En de kennis van Christus is dat hij gezegd heeft, God is goed. Er is maar één goed, God is goed. En die kennis is in ons hart gekomen. Hebben die andere mensen dat dan nooit gelezen in de Bijbel? Jazeker, maar die kennis is nooit in hun hart geweest. En nu willen wij spreken over het geloof. Dat is ook een begaafdheid van de menselijke geest. Dat is een geestesuiting waarmee men iets kan vastgrijpen wat men niet zintuigelijk heeft waargenomen. En waarmee men iets vast kan houden dat men niet waar heeft genomen. Van de week heb ik nog op een, verleden week heb ik nog op een Bijbelstudie gezegd. Dat is die hand. Als je hand je tot zonde verleidt. Als je oog je tot zonde verleidt. Dat wil zeggen. Dan zie je die vrouw aan. Die je niet mag begeren. Maar als je hand je tot zonde verleidt. Dat is die begeerte. Dat is dat grijpen van iets in de geestelijke wereld. En hier is het geloof. Een hand om iets te grijpen in de geestelijke wereld. De dingen die een mens niet zintuigelijk kan waarnemen. Een kind ontwikkelt ook geloof. En hoe ontwikkelt hij dat? Dat hij luistert naar zijn moeder. En alles, alle kennis die hij verzamelt, die krijgt hij door het geloof. Om wat zijn vader of zijn moeder tot hem vertellen. En later wat hij op school leert. En wat hij leest. En de Bijbel zegt dat geloof is een vaste grond, de dingen die men hoopt en de bewijzen, de zaken die men niet ziet. Men kan met het geloof de hoop vastgrijpen. Hopen, dat is iets grijpen in de toekomst. Ik hoop iets, dat ik een betere betrekking krijg, dat ik een vrouw krijg of dat ik een nieuwe auto krijg en dan grijp ik dat door mijn hoop. Ik zie er nog niets van, maar de hoop die grijpt iets in de toekomst. En het geloof, dat is de zekerheid, ik verwerf het. De vaste grond der dingen die men niet ziet. Een bewijs der zaken die men niet ziet. Ik kan mij door mijn geloof verplaatsen naar andere volkeren en naar andere werelddelen. Waarom? Omdat ik daarvan gelezen heb en ik weet zeker dat New York er ergens ligt. Ik weet zeker... dat daar in Canada een plaats is Winnipeg. Waarom? Al zou ik er nooit geweest zijn, dan weet ik het door mijn geloof. Ik kan me zelfs in de tijd verplaatsen. Ik kan me verplaatsen in de tijd van 1600, van 1500. En hoe kan ik dat? Omdat ik woorden gehoord heb en gelezen en die heb ik opgenomen en ik geloof ze. En zo, dat is de merkwaardige kennis dat een dier niet heeft. Ik kan terugdenken in de tijd en ik kan ook vooruitdenken in de tijd. Ik kan bezig zijn met de komende dingen. En dat is merkwaardig en als de Heilige Geest in je werkt, dan zegt hij, dan hou ik je ook nog bezig met de toekomende dingen. De toekomende dingen zal ik je verkondigen. En dan zeggen de mensen, ja, er komt een atoomoorlog, dat zijn toekomende dingen. Nee. Als de Heilige Geest onze toekomende dingen verkondigt, dan gaat hij vertellen wat er met je worden zal. Hoe jij veranderen zult. Dan toont hij je iets van de heerlijkheid die God met de mens voor heeft. Wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord, het natuurlijke oor niet heeft gehoord, dat heeft God weggelegd. En dat zijn de toekomende dingen wat God weglegt. En dat weet ik door de Heilige Geest, dat mag ik grijpen door het geloof. Het geloof hecht zich altijd aan een woord. Dat doet een kind, aanvaardt de woorden van zijn moeder. En het geloof dat wij hebben in de bovennatuurlijke dingen, dat werkt de Heilige Geest, omdat we daar naar hem luisteren. En als wij... kinderen Gods willen zijn, dan moeten wij ons kunnen verheffen naar de hemelse gewesten door ons geloof. En bezig zijn met de woorden Gods en daar onze plaats innemen in die geestelijke wereld. En dan zie je dingen die zintuigelijk niet zijn waar te nemen, maar je weet ze zijn er. En je kunt er een uur over spreken, over dingen die men nooit met het natuurlijke oog heeft gezien. Een mens heeft geloof. Dat is een eigenschap van zijn geest. En als Gods geest in je gaat wonen, dan wordt dat geloof versterkt. Dan krijgt dat geloof andere dimensies. Dat geloof gaat zich vermeerderen. Uitbreiden naar een wereld die men vroeger nooit gekend heeft. Een geest heeft geloof. God is geest. Zegt Jezus tot de Samaritaanse vrouw. God is geest. Weet u wat God heeft? Heeft geloof. Heeft me misschien nooit aan gedacht. De Bijbel spreekt van het geloof van God. Dat zal dan wel een uniek en sterk geloof zijn. Als God geloof heeft. U heeft er misschien nooit aan gedacht. En daar wil ik vanmorgen eens over spreken. Over dat geloof van God. Waarin heeft hij geloof? Weet je wat zo heerlijk is? Hij gelooft in zichzelf. Hij gelooft in zichzelf. Dat is altijd een teken van kracht. Als je gelooft in jezelf. Er staat er in de Bijbel, heb geloof in jezelf. Nou, God heeft geloof in zichzelf. Hij weet, wat ik doe, is altijd goed. En wat ik doe, komt altijd uit. En wat ik zeg, komt altijd uit. Dat is geloof hebben in jezelf. Je kent van die mensen, die zijn vol vertrouwen. En als ze dan binnenstappen, dan zeggen ze, nou, die man die weet wat hij wil. Die heeft geloof, vertrouwen in zichzelf. God heeft vertrouwen in zichzelf. En hij heeft vertrouwen in het werkje dat hij doet. Er zijn mensen die een ambacht doen, een timmerman, en hij zegt, ik zal dat moeilijke meubelstuk wel maken. Nou, dat man die heeft geloof in zichzelf, hij twijfelt er niet aan dat hij de beitel verkeerd zal zetten, of de zaag verkeerd gebruikt. Dat komt precies volgens tekening uit. Dat is geloof hebben in jezelf. Dat zijn vakmensen. Nou, God heeft geloof in zichzelf. Hij maakt iets, hij zegt, dat is in orde. Als hij zijn schepping maakt, dan zegt hij, is goed. Wat zeg ik? Hij zegt, is zeer goed. Nou, dan heb je geloof in jezelf. Want die schepping was er nog maar eventjes. Die schepping was nog niet voltooid. Die schepping was nog net als een zaadje in de grond. God zegt, dat is goed. En wat had hij gezien? Nou, had het de aanvang gezien. Nog voordat het helemaal ontplooid was, heeft God al gezegd, het is goed. Er was nog maar één mens, en God zegt, het is goed. Nog geen miljarden mensen op de aarde. Hij zegt van die ene mens, die is goed. Zeer goed. Hij zegt van de natuur, die is zeer goed. Nou. God heeft geloof in zijn eigen werk. Hij zegt, wat ik gemaakt heb, is goed. En hij heeft geloof, en dat is het mooiste, in de kroon van zijn schepping. En dat is de mens. Hij gelooft dat als hij de mens maakt, en als hij zegt, die mens is goed, dat die mens ook goed is. Dan laat hij dat nooit los. God blijft geloven in de mens. Dat is nou het geloof van God. Hebben wij ook nodig, dat voel je wel. God is geest. Hij heeft geen lichaam. En wat zoekt deze geest? Die zoekt een lichaam. Dat bij hem past. En God zegt, ik haal de mens eruit en ik wil in een stoffelijk lichaam verkeren. Daar wil ik in wonen. Ik wil dat eenmaal al mijn gedachten en al mijn daden door die mens heen gaan. Daar staat aan het einde van de Bijbel, de tabernakel van God, zijn tent, zijn huis is bij de mensen. Hij zegt, mijn woonstede is bij de mensen. En alles wat ik doe, en alles wat ik denk, en alles wat ik nog schep, dat doe ik door de mensen heen. En er was maar één mens en God zegt, daar heb je hem. Ik werk alleen door de mens. En toen het fout liep met de mens, toen de mens tot zonde kwam, toen verloor God zijn geloof niet. In wie? In de mens. Want God gelooft in de mens. Hij gelooft in zijn eigen werk. En dan kan de duivel doen wat hij wil, maar God blijft vasthouden, die mens is goed. En die komt op een punt zoals ik hem hebben wil. God laat nooit dat vertrouwen los. Als Adam valt, komt God niet in paniek. Dan zegt hij, we gaan gewoon door. Ik blijf dat vasthouden. De hoogste vorm van geloof. God heeft geloof. En de hoogste vorm van geloof vindt, dat is de climax van het geloof, vindt zijn hoogtepunt in de mens, bij God. Dat is de schepping die hij gemaakt heeft en waar hij het meest van verwacht en waar hij het meest mee op heeft en die hij het meest lief heeft. Dat is de mens. Nu de andere kant, Satan gelooft ook. Ja, ja. Jacobus zegt de duivelen geloven ook. De Satan heeft ook geloof. Niet zo'n best geloof, je kunt het best ongeloof noemen, maar het is ook een soort van geloof. Als ik iets niet geloof, ja, dan, maar dan geloof ik wel iets. Ik geloof dat het niet zo is. Dat is ongeloof. Maar dat is een vorm van geloof, een lelijke vorm. De duivel gelooft in zichzelf. Daar kun je zeker van zijn. Hij gelooft ook in zijn werk. In zijn desastreus werk. In zijn vernietigend, in zijn ontbindend werk. Want de duivel is een engel, de duivel is een geest. Geesten hebben geloof. En hij gelooft dat hij de overwinning zal behalen. Voor hem is de victorie, want hij meent de juiste weg gekozen te hebben. Nou, er zijn wel mensen die wijken, die zeggen, nou, wij weten het beter als de voorganger, of wij weten het beter dan hier gepredikt wordt. Dus, nou, de duivel die wist het ook beter dan God. En nu strijdt God en de duivel tegen elkaar. Dat zijn de twee heerlegers in de hemel. God en de duivel hebben een strijd. En welk woord zou ik voor die strijd kunnen zetten? Een geloofsstrijd. Dat gaat niet op de vuist, maar dat gaat door de gedachte heen. Wie heeft het meeste geloof? Welk geloof zal bezwijken? Dat van God of van de duivel? De duivel heeft geen geloof in de mens. Die schrijft hij af. Hij heeft wel geloof in God. Hij zegt, die is keihard. Die is één. Ja, ja. God is één, zegt Jacobus, en daarom zit hij. De duivel gelooft dat God één is. U weet het wel, God is één. Hij is enkel heilig. God is enkel rein. God is enkel goed. God is enkel barmhartig. God is enkel wijs. Maar hij weet ook dat dat geloof van God één is. Dat geloof van God is één. Dat wil zeggen, God wankelt niet, maar hij vertrouwt de Heer. Dat wil zeggen, hij vertrouwt op zichzelf. En wat is dat geloof? Dat hij iets in de mens ziet, wat hij in geen ander schepsel ziet. Nou, en dat weet de duivel. Daar botst hij telkens tegen op. En dat is de strijd die hij heeft met God over de mens. Heel die strijd in de hemel gaat over de mens. En als de mens zich dadelijk erin gaat bewegen, nou, dan komt er oorlog in de hemel. Dan kunnen al die engelen nog meestrijden onder de leiding van de mens. Als wij de troon van God willen beklimmen, dan zal dat moeten zijn dwars door dat leger van de vijand heen. Vandaar dat de berg Sinaï omringd was door vuur en er was onweer en er was beving van de grond. Je komt niet tot die troon of je moet eerst door die glazen zee heen, vermengd van glas en vermengd met vuur. Die weerstand die moet je overwinnen. En dat is een strijd des geloofs. Weet je waarom de duivel siddert? Omdat hij God niet uit zijn geloof kan krijgen. God wordt elke keer maar aangevallen op zijn geloof. Er komt niks van terecht van die mens. Die heb je nou wel gemaakt en daar heb je nou al je geloof op gezet. God gelooft in de mens. De mens moet in God geloven, maar God gelooft in u en mij. En de duivel zegt, moet je eens kijken. Komt niks van terecht. God wordt beproefd in zijn geloof, ter wille van ons. Als u weer een verkeerde schaats rijdt, dan wordt God, dan zegt de duivel tegen God, zie je hem weer, daar geloof jij nou in. In die man, in die vrouw, in die jongen. Moet eens kijken wat hij doet. En dan wordt Gods geloof in ons beproefd. Ja, God heeft een sterk geloof in de mens. Denk eens aan Job. De duivel die kwam voor de troon van God. En de Heer zei, wat kom jij doen? Ja, ik kom net van mijn rondwandeling. Van mijn ochtendwandeling. Ik ben zo de aarde is rondgegaan. Zegt hij tot God. Ja, dat was tenslotte zijn domein, hè, die aarde. Dat was zijn eigendom. Dat is merkwaardig. Er staat niet dat hij briesend rondgegaan was. Dat was in het oude verbond nog niet. Want er had nog niemand die tegenover. Er had nog geen mens die in de strijd was gekomen. In het geloofstrijd. Dus hij zegt, ik ben nou rustig de aarde is rondgegaan. En ik heb eens gekeken hoe ze mij gehoorzaamden. Dus, later moest Peter schrijven, hij gaat briesend rond hoor. Dat is een groot verschil. Daar had hij ook wel reden voor. Daar kon Peter schrijven. En dan zegt hij ook achtergeslagen op mijn knecht Job. Want er is niemand zo rechtvaardig en er is niemand zo goed als Job. Hij zegt, ik geloof in. En dan zegt de duivel, geloof? Je moet hem eens aantasten. Het is niet om niks dat hij van je houdt. En dat hij je dient. Maar pak eens wat van hem af. Dan zul je zien dat hij verandert. Kijk, er begint de duivel God te verzoeken. Hij probeert dat geloof van God, in Job, dat hij een Job had, begint hij aan te tasten. Nou, dat is niet de geloofstrijd die God heeft te voeren. En God zegt, ik blijf mijn geloof zetten op de mens. En de duivel zegt, ik zal dat geloof van God effectloos maken. Ik zal het, om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, ik zal Gods geloof beschamen. En die komt maar, er komt van de mens niks terecht. Helemaal niet. Dat zie je toch wel. Kijk dan maar. Kunt u die uitdrukking niet? Nou kijk dan eens, wat komt er dan van terecht? Je moet zien wat hij doet. Heb je daar dan nog geloof in? God zei ja, heb ik geloof in. Er komt een hoop van terecht. Ja. God heeft de geloof dat zelfs in Israël niet gevonden werd. De duivel zegt, die is totaal verdorven, die mens. En hij giet het ook bij zijn klanten erin. En leer nou maar dat de mens totaal verdorven is. Nou, en de mensen die praten, nou, ik ben totaal verdorven. En de duivel is aan de handen te wrijven. Hou vast, zeg het tegen God. Ik ben totaal verdorven. U kunt niks meer met me beginnen. De duivel tast dat aan. En die zegt, er komt van de mens niets terecht hoor. Daar zal ik wel voor zorgen. Moet maar eens kijken wat ik al bereikt heb en wat ik vandaag aan de dag bereik. En er komt van heel je schepping niks terecht. Oh, die gaan met een grote plof uit elkaar. Hij is met een knal begonnen. Nou, en dan gaat hij met een knal uit elkaar. En dan verdwijnt de mens. Weg is die. En dan zegt hij tegen God, dan kun je weer opnieuw gaan beginnen. Als je die gedachten van de duivel niet kent, dan moet je dat boek maar lezen van Hollensi. Want die leert die gedachten van de duivel. Die schrijft een boek over de planeet die aarde heette. Ja, heette. The late planet Earth, de overleden aarde. Ja. En dan zegt hij tegen God, dan kun je weer opnieuw gaan beginnen. Als je die gedachten van de duivel niet kent, dan moet je dat boek maar lezen van Hollensi. Want die leert die gedachten van de duivel. Die schrijft een boek over de planeet die aarde heette. Niet waar? Heette. The late planet Earth, de overleden aarde. Niet waar? Dus die is weg, die is uit elkaar gespat. Nou, dat is niet de gedachte van de duivel. Dat is het geloof van God aantasten. Je moet iets nieuws scheppen. En de Heer zegt, ik schep niet iets nieuws, maar ik vernieuw mijn schepping. Ik herstel mijn schepping. Hoort u het? Hij schrijft ons niet af en hij maakt geen nieuwe mensen, maar hij zegt, ik ga de mens vernieuwen en ik ga mijn schepping vernieuwen. God gelooft in de mens. Toen Adam viel, toen sprak God zijn grote geloof al uit in de mens. Zal ik het hier voorlezen? Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad, duivel, en tussen haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Gij zult het de hiel vermorzelen. No? Daar heet geloof van God. Hij zegt al in het paradijs, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en haar zaad, haar nageslacht zal jou de kop vermorzelen. En dan blijft er niets meer van je over. Een grote voorhamer en je kop is in puin. Dat zal de mens doen, hoort u het? Het zaad van de vrouw, het nageslacht van de vrouw. Dat is nou geloof in de mens. Dat nageslacht van die vrouw, dat zal jou totaal de kop vermorzelen, die slangenkop. En jij zult alleen de verzen vermorzelen. Dat wil zeggen, je zult een hielbijter zijn. Je zult het proberen tegen te houden. Want als je in je hiel gebeten bent, vooral in je Achilleshiel, dan moet je maar voortslepen. Niet waar? Dan trek je met je been. Nou, en zo moet de mens nou over de aarde gaan. Gehinderd en gehandicapt. Maar God zegt, hij zal het toch winnen. Dat is nou het geloof van God. Het uitgesproken geloof van God. Dan moet je dan toch een groot geloof hebben om te zeggen dat de mens de duivel zijn kop vermorzelt. Het vrouwenzaad. Maar alle eeuwen heeft de slang dit gestagneerd, tegen weten te houden. En die zegt tegen God, jij verliest het toch. Op vele fronten. En God zegt maar, op het laatste front win ik het. Weet je wel? De Engelsen wonnen op het... Hitler won op vele fronten, maar de Engelsen zeiden men altijd winnen op het laatste front. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Dat was het einde van de oorlog. Want er stond er hier op alle schuttingen en zo, was er neergezet, Duitsland wint op alle fronten. En dan schreven de Hollanders erachter, behalve op het laatste. Ja. Nou, dat is ook bij God zo. God gelooft in zijn eigen werk. God heeft geloof in zijn herstelplan. Hij heeft geloof in de mens. En daarom laat hij de mens niet los, maar als hij gaat herstellen, neemt hij uitgerekend weer een mens. De tweede Adam. Die was ook volmaakt. Net als de eerste Adam. En God zegt, ik waag het er opnieuw mee, met die mens. En als die dadelijk aan het kruis hangt, dan haal ik mijn Heilige Geest terug. Dan gaat God hem verlaten, dus dan is hij niet meer dan Adam. Kunt u begrijpen dat de duivel zegt, nou dan gaat hij er ook aan. Want als de eerste Adam eronder ging, terwijl hem niets mankeerde en hij in alle rust en vrede leefde. Nou, wat moet dan die tweede Adam zonder Heilige Geest dan nog vasthouden terwijl hij aan het kruis hing, vol met smarten. Waar een legioen van duivelen op hem aanviel en mokerslagen uitdeelde. Ja? God zegt, ik geloof in hem. Weet je waarom? God in Jezus geloofde. Jezus had het geloof van God overgenomen. En dat wist de Vader. Jezus was altijd bezig om te luisteren wat de Vader zei. Oh. En de gedachte van de Vader over te nemen. En die wist en die kende het geloof van God. Jezus kende het geloof van God. En dat geloof van God, dat werd het geloof van Jezus. En dat heeft de Heer nooit losgelaten, dat geloof van zijn vader. De mens wordt hersteld. En daarom kwam hij om de werken des duivels te verbreken. Door het geloof. Door zijn woorden. En Jezus ontving de wijsheid van God. De wijsheid die God had, die had Jezus. En de kennis van God, dat werd de kennis van Jezus. En het geloof van God werd het geloof van Jezus. En daarom kon gezegd worden, in hem woont de volheid Gods lichamelijk. In een mens. En hij was de eerste van vele broeders. Ja, dat is ook een geloof, om dat te zeggen. Daar heeft God ook voor geloof en daar heeft Jezus geloof voor nodig gehad. Om dat te zeggen, dat hij de eerste was van een hele reeks. Hij werd de overste leidsman des geloofs. En achter die kapitein, zoals er staat, ging dat hele, die hele armee, die heilsarmee van geloofshelden. Die het geloof van God hadden. Wij spreken daarom graag over het geloof van God en het geloof van Jezus. Zo goed als wij spreken over het evangelie Gods, vindt u ook die uitdrukking in de Bijbel, en het evangelie van Jezus Christus. Weet u wel dat hij zelf gebracht heeft. En zo spreken wij ook over het geloof van Jezus. En de Heer wederstond de boze met woorden des geloofs. Dat principe dat de mens goed is en hersteld wordt. En met die woorden, met dat geloof, dreef hij de boze geesten eruit. En hij is het woord Gods. Dat in het geloof over deze wereld gaat, overwinnende en om te overwinnen. Daar kan de duivel niet tegen, tegen het geloof van Jezus. Jezus geloofde in de mens. Voor de vreugde die voor hem weggelegd was, hij had zo'n groot geloof dat hij het kruis op zich genomen had. Waarom? Omdat hij geloofde. Hij wist, daar moet ik nou doorheen. Maar daarachter, daar ligt die volmaakte mens. Daarachter ligt dat geloof van God, dat die mens herstelt en komt op de troon van God. Nou, voor de vreugde die voor hem weggelegd was, heeft hij het kruis op zich genomen, heeft de schande veracht, heeft gezegd, ik trek me nergens af van aan, maar ik moet dat geloof, moet ik tonen. En dan staat er altijd, als Jezus gekruisigd wordt, dan staat er nooit de Zoon van God, maar de Zoon des mensen. Jezus was een mens, de Zoon des mensen. En hij zegt, die vreugde is dat vele zonen zullen komen en die zullen tot heerlijkheid komen. Vele mensen. Die zal ik tot heerlijkheid brengen door dat geloof. Ik ga dan onder, maar ik ga niet onder. Want als je gelooft, ga je nooit onder. Als je het geloof van God hebt. En Jezus had het geloof van God. En daarom gaf hij zich als een losprijs voor alle mensen. Waarom? Omdat hij erin geloofde. En hij gaf zichzelf als een losprijs voor alle mensen, voor alle plaatsen en alle tijden. En die losprijs was zijn volmaakte leven. En dan staat de vader, staat tegenover die koopman die schone parelen zocht. Dat was de duivel, die zocht die parels. En hij had er een hele partij, had hij er al bij elkaar gehaald. Links en rechts. Een hele wereld vol mensen had hij al veroverd. Had hij al onder zijn domein weten te krijgen. En dan staat, en dan toont de vader hem zijn zoon, de schoonste parel. En hij zegt, hoeveel is die jou waard? God deed een aanbod. Ging van God uit. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Die gedachte ging van God uit. En de duivel die keek eens rond en die zag wat voor claim hij had op de mensen. Hij zag die puinhopen. Hij wist dat de aarde duisternis was onder zijn bezettingsmacht. Hij herkende dat dodenrijk, waar de andere helft van de mensheid was. Alle onnut geworden. Alle waardeloze figuren. Nou, zegt hij, als ik dan die goeie krijg, Neem dan dat puin maar. Huh? Dat was geloof tegen geloof. De duivel geloofde, er komt niks van terecht. Dat was zijn geloof. Mijn werk doe ik uitstekend. Ik heb overal mijn vernietigingsbom ondergelegd. Nou, en die werken effectief. Dus God kan geloven wat hij wil. Nou, dus dat was geloof tegen God. Tegen geloof. Nou, God had een geweldig geloof. Die offerde zijn zoon te willen van die mensen, omdat God er wat in zag. Dat hij uit verbrande stenen nog een tempel kon maken. Hij wist, ik haal ze onder het slavenjuk vandaan. Niet met geweld, maar ik geef gewoon mijn zoon. Ik koop ze. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hij zegt, geef mij die beschadigde mensen. God voorzag zichzelf van een brandoffer, zegt Abraham. Hij zal zichzelf van een brandoffer voorzien. En hij gaf dat brandoffer aan het vuurprijs. Niet aan zichzelf, maar aan de boze. Dat was het vuur. God vernietigt nooit iets in de mens. God is goed. Als een schilder een mooie schilderij heeft gemaakt, en er komt iemand en die geeft er een grote verfveeg over, dan grijpt die schilder niet de schilderij en dan scheurt hij het in stukken, maar dan probeert hij die verfstreep weg te krijgen. Die herstelt dat schilderij. Want hij houdt ervan. Het is zijn werk. God beschadigde zijn zoon niet, heeft de duivel gedaan. En die dacht, hij gaat eraan net als Adam. Als ik maar sterk genoeg noem, en die geest Gods gaat van hem weg. Want God ruilde zijn zoon zonder heilige geest, tegenover al die mensen ook zonder heilige geest. Hij was de volmaakte mens, de volmaakte natuurlijke mens toen. En hij ging niet onder. De duivel heeft geloofd dat de machten der duisternis de zoon zouden kunnen overweldigen. Maar Jezus was de zoon des mensen en hij zegt, Vader, vergeef het die mensen maar. En waarom kon hij dat zeggen? Omdat hij geloof had in die mensen. Hij zegt, er komt nog wat van terecht. Vergeef het die mensen maar. Dan kan het er nog wel terecht komen. Jezus had het geloof van God. En als dan de Heilige Geest dan weer bij hem komt, dan komt hij een dodenrijk als overwinnaar. En dan kon de dood hem niet meer houden. Want hij had zich verrekend. Want zijn geloof kwam niet uit. Hij had geloofd. En dat geloof van de duivel is daar beschaamd. Gods geloof had gewonnen. Dat was de eerste klap. En wat moet nou dat geloof van God en dat geloof van Jezus, waar moet dat zijn? Dat moet nou in u zijn. U moet nou dat geloof van God en het geloof van Jezus hebben. Dat leert nou de Bijbel. Dat is nou de gave van het geloof. Waarvan de Bijbel spreekt. De Heilige Geest is uitgestort. En de liefde Gods is in je hart uitgestort. Moet ontwikkeld worden. Maar niet alleen de liefde Gods is uitgestort. Maar ook het geloof van God is uitgestort in je hart. Dat is de gave van het geloof. En dat geloof in dat geloof van Jezus in ons, dat geloof van God in ons, dat overwint de wereld. Als wij dat maar hebben, dan worden we nooit beschaamd. Komt het altijd goed. Paulus was een geweldige vijand van de gemeente van Jezus Christus. Hij vervolgde die gemeente en die ging op weg naar Damascus om ze te doden en in de gevangenis te werpen. En daar onderweg, daar ziet Jezus hem, en die had geloof in Paulus. Nou, wie zou er nou geloof hebben gehad in die moordenaar, in die vervolgende gemeente? Weet je wie? Stefanus, die zegt, Heer, reken ze maar de zonde niet toe. Dan kunt u nog verder met ze. En omdat Stefanus dat geboden had, want Paulus had mee ingestemd, die was verantwoordelijk voor zijn dood, maar omdat Stefanus zegt, reken het er maar niet toe, dan zegt de Heer, als je zijn zonde vergeeft, zijn ze vergeven. Kom God met Paulus verder. Had Stefanus gezegd, Heer, reken hem de zonde toe, had Jezus hem nooit uit de hemel kunnen aanspreken. Maar Stefanus had gezegd, doe me net of er niks gebeurd is. Door die man. En toen ging God weer met Paulus overweg, want Stefanus had het geloof van Jezus. En dan loopt hij daar die briesende tijger over de weg naar Damascus. En dan zegt Paulus, ik was een lasteraar, een vervolger. Doch, de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest. Met geloof en liefde die daar in Christus Jezus zijn. Met het geloof dat in Christus Jezus is, zegt de oude Statenvertaling. De nieuwe vertaling die heeft daar niks van gesnapt. Die zegt het geloof dat wij in Christus hebben. Nee, het geloof dat in Christus Jezus is, dat is geopenbaard. Toen ik tot bekering kwam. Het geloof van Jezus moet ook in ons zijn. En als je uit dat zondige, occulte Babel trekt, dan staat er in de Bijbel, hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en die het geloof van Jezus hebben. Die sterke, geestelijke mensen hebben het geloof van Jezus, zegt Openbaring 14 vers 12 in de Statenvertaling. En tot de gemeente in Pergamum zegt Jezus, ik weet waar gij woont, waar de troon des Satans is, en gij houdt vast aan mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Mijn geloof. Ook weer in de Statenvertaling. Het is allemaal wegvertaald in de nieuwe vertaling, omdat men dat niet gesnapt heeft. En neem daarom het geloof van de duivel niet over. Maar het geloof van Jezus. Dat is nou optimistisch. Dat is, dan ben je altijd positief. De duivel zegt, er komt niets van jou terecht. Of hij zegt, er komt niks van die kinderen terecht. Moet je zien hoe ze zich gedragen. Nee. En de Heer zegt, hou vol, geloof. Geloof dat je man terechtkomt. Geloof dat je vrouw terechtkomt. De duivel zegt, je bent te slecht. Je hebt te veel zonde op je kerfstok. Of je bent te ziek. Heb het geloof van Jezus. Daar staat zo'n mooie tekst in Habakkuk 2 vers 4 in de Septuaginta. Je kunt hem nergens anders lezen. Daar staat, daar zegt God, de rechtvaardige zal leven door mijn geloof. Dat staat in de Griekse Bijbel, de Septuaginta. De rechtvaardige zal leven door mijn geloof. Je kunt ook zeggen zijn geloof, door het geloof van God. Maar er staat letterlijk, de rechtvaardige zal door mijn geloof leven. Er staat twee keer het woord geloof in het Oude Testament. Wel het werkwoord geloven, maar het zelfstandige naamwoord staat er maar twee keer in. Dat staat in Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal door mijn geloof leven. En Hosea 2 vers 19... zegt de Heer tot zijn gemeente, ik zal u mij tot bruid werven door geloof. Door geloof. Die gemeente, dat wordt de bruid van God en de vrouw van het Lam, door het geloof dat ze hebben en overnemen van Jezus Christus. En Paulus zegt, en hetgeen ik nu nog leef in het vlees, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Ik leef door het geloof van de Zoon. Ik heb dat geloof van de Zoon van God overgenomen. En daarom heb geloof in uzelf. Welk geloof? Het geloof van Jezus. En die hele mooie tekst kent u ook wel. Uit Marcus 11 vers 20. Ik lees hem uit de Statenbijbel. Jezus zegt niet, heb geloof in God. Maar hij zegt, heb geloof van God. En zo iemand tot deze berg zegt, heft u op en werp u in de zee. Als hij niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat het er gebeurt, wat hij zegt, dan zal het gebeuren. Dat is het geloof van God. Heb geloof van God. De Romeinse Bijbel die komt er nog het mooiste bij, want die zegt, heb Gods geloof. Heb Gods geloof. Die maakt het tot één woord, heb Gods geloof. Nou ja, als je het uitscheidt, dan staat er, heb Gods geloof. Die heeft dus wel vertaald wat er stond. Maar hebben ook geen raad geweten, dus die hebben het maar als één woord gezet. Maar het is allemaal, heb geloof in God. Daar zijn wij mee opgevoed. Maar Jezus zegt, heb het geloof van God. En je zegt dat die macht der duisternis, die als een berg is, hij zou worden opgeheven en in het dodenrijk geworpen. Met dat geloof van God. Zorg dat je dat geloof van God hebt. Ik zei, we gaan eens niet de diepte van Satan aangaan, maar de diepte van God. Hoe God denkt. Neem dat geloof van God over en een ander mens. Ik wil je vanmorgen eens bemoedigen, versterken in je geloof. Dat je maar voorhoudt, ik wil het geloof hebben van Jezus. Ik wil het al geloof hebben van God. En dan kan ik tot die berg zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En dan zegt de Hebreeën, het geloof is een vaste grond der dingen die ik hoop. Niet geloof, maar het geloof is een vaste grond der dingen die ik hoop. En een bewijs der zaken die ik niet zie. Kijk, dat geloof in ons dat God heeft. Nou, daar sta je nergens voor. Dat is nou het bewijs van de dingen die je niet ziet. Heeft God ook gehad? Als hij daar zegt, je zult de slang de kop vermorzelen. Nou, wat stond er? Een echtpaar. Nietwaar? Dat net zwaar gezondigd had. En dat de aarde prijs gegeven had aan de duivel. Nou. En God zegt, en jouw zaad zal de slang de kop vermorzelen. Dat was het geloof van God. Het krachtige geloof. Het onoverwinnelijke geloof in zichzelf. Het herstel van de mens gaat vanuit de mens. God zegt, in jullie is het geloof van mij. En dan kun je de hele schepping herstellen. Hij legt het in handen van de mens. Hij heeft het gelegd in de handen van de mens, Jezus. En die zegt, zoals ik geweest ben, zo moeten jullie ook zijn. En wat ik geloof, dat moeten jullie ook geloven. Dan kan God je gebruiken. En dan vind ik zo merkwaardig dat er staat, de profetie is naar mate van het geloof. Als iemand profeteert, laat hij dan goed weten dat de profetie is naar mate van dit geloof. Dat geloof dat God in de mens heeft. Dan worden er door die profetie geen mensen gekraakt. Dan worden er geen mensen neergeslagen door profetieën. En down gemaakt. Want je hebt het geloof van God. De profetie is naar mate van het geloof. Dus als je dat geloof in jou toeneemt, dan heb je steeds meer geloof in de mens. Dan heb je steeds meer geloof in de gemeente. Dan zul je niet zeggen tegen iemand, nou je gemeente gaat eraan, of je blad gaat eraan, of weet ik wat. Want je hebt geloof. En je zegt niet tegen de mens, nou ga je eraan. Dat is het. De profetie neemt toe en hoe meer je deze dingen ziet, dan spreek je over het herstel van de mens. Dan spreek je over de toekomende dingen, want de Heilige Geest zal je de toekomende dingen openbaren. En die toekomende dingen, die bevatten het werk van de zonen Gods. De zonen des mensen. En dan kan een God, als je dit geloof in je hebt, dan kan God je gebruiken voor verdere openbaringen, voor diepere openbaringen. Dat de geest ook de diepste dingen van God onderzoekt. Wij leven in de tijd van het herstel van alle dingen. En Jezus zegt in Lucas 18 bij die weduwe, die zei, doe me recht tegenover mijn tegenpartij, de Heer zal ik nog het geloof vinden op de aarde. Hoort u het goed? Lucas 18, mijn verzacht, daar staat, zal ik nog het geloof vinden op de aarde. Dat geloof van mij. Oh, hij zal genoeg geloof vinden op de aarde. Occult geloof, zwak geloof, maar zal ik nou dat het geloof nog vinden? Dat geloof dat ik wil dat jij overneemt van mij. En dan, als wij dit geloof openbaren, dan krijg je de strijd in de hemelse gewesten. Dan staat er kwam oorlog in de hemel. Want de strijd tussen God en de duivel is een geloofstrijd. En God kan die strijd niet winnen, of de mens die moet ook meestrijden. Want God heeft het aan de mens overgedragen. Hij heeft zo'n vertrouwen in de mens dat hij zegt, jij moet het doen. Onder Jezus Christus. Dat is de eerste mens. De slag van Harmagedon is een geloofstrijd. Daar staat geloof tegenover geloof. Ja, wat dacht u? Dat ze daar met atoombommen vechten? Kijk, dat is nou de dwaasheid van de eindtijdtheorieën die je in alle mogelijke boekjes kunt lezen. Maar die slag van Harmagedon is de laatste slag waarvan Paulus zegt, wij hebben een worstelingenstrijd in de hemelse gewesten. En dat is een geloofsworsteling. Zoals wij dat nu ook hebben. Maar dat geloof zal zo moeten toenemen dat wij dat geloof van die Satan met zijn en de antichrist en het beest zullen wij volkomen beschamen. Ze zullen achteruit deinzen door onze onbewegelijkheid. Dat wij staan als rotsen in de zee. In die glazen zee. Ja. Dat is de heerlijkheid. Al deze jaren hebben we gesproken over de ontwikkeling van het Koninkrijk der Hemelen. We hebben telkens nieuwe dingen ontdekt en doorgegeven. En daarom willen wij voortgaan met die heerlijkheden van God te ontdekken. Er zijn er wel uit het vliegtuig gestapt, maar wij gaan voort met de instructies in ons op te nemen. U hebt vanmorgen nu weer een nieuwe instructie gehoord. Neem het geloof van Jezus Christus over. De duivel heeft deze prediking tegengestaan op alle fronten. He? Heeft getracht ons uit te schakelen. In een kwaad daglicht te stellen. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En dat is merkwaardig. Tegen wie had hij de strijd gestreden? Ja. Hij zegt, in verband met die mensen die mij tegengestaan hebben in mijn prediking. Hij zegt in 2 Timotheus, ik heb de goede strijd gestreden. Waarom? Er is een tijd gekomen dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar onder hun gehoor verwend. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Als je nou, ze halen leraars zelf bij elkaar. Tal van leraars. Ze hebben tal van verschillende leraars. De een die denkt zus en de ander denkt zo. Daar zit de ene groep, daar zit de andere. Die zeggen, jij gaat door met dit evangelie van Paulus. Daar ben je voor geroepen. Dat is onze kracht. De roeping. En dan zijn er anderen die wijken, die gaan weg. En er zijn tal van leraars. De een die heeft dit en de ander heeft dat. Maar Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb dit geloof, heb ik behouden. Waar zij nooit aan gedacht hebben, dat heb ik behouden. En wij gaan door. Als God een mens roept, dan is het niet dat de blinde de lammen leidt. Dat heb je veel. Ja. Die samenkomst, dat de blinde de lammen gaat leiden. En Jezus zegt, er valt samen in de gracht toe. Wees daar zeker van. Onze gemeente gaat niet onder. Wij gaan niet onder. De Heer die zegt, je kunt nog vruchten dragen. Al vallen dan die bladeren af. Ik dacht er vanmorgen aan. Nou, laten ze dan allemaal afvallen. Dat is, wat is het vallen van de bladeren? Dat is de herfst. Is waar of niet? Dan vallen de bladeren af. Nou, als je in de herfst van je leven bent, dan vallen de bladeren, dan zijn de bladeren afgevallen. Maar wil die zeggen daar geen vruchten? Dan hebben we juist de vruchten. Wij hebben zitten dubben daarover, hè? Over het vallen van die bladeren, maar dat is de herfst. Nou, in de herfst, dan krijg je toch de mooiste vruchten. Nou, dat is de heerlijkheid die God ons belooft. De duivel die wil dat allemaal tegenhouden. Wij zullen de overwinning behalen. Op zijn naam zullen die grote herstellingen komen. En u krijgt dat nooit als u niet het geloof hebt van Jezus, het geloof van God. Vader in de hemel, wij roepen uw naam aan dat wij met elkaar dat geloof deelachtig worden. Heer, u hebt ons vanmorgen doen zien hoe het werkt. Heer, het komt niet als een meiregen uit de hemel vallen, die spaderegen. Die komt niet vanzelf. Heer, maar wij zullen dat geloof over moeten nemen. Dat u hebt, o God, die al van de aanvang gezegd heeft dat de mens de slang, de kop van de slang zal vermorzelen. En daar willen wij aan meewerken. Wij willen al die machten brengen onder uw voeten. Ook deze morgen. Heer, de machten van onreinheid. De machten van hoogmoed. Van jaloezie. De ziektemachten. De machten van depressie. Heer, alle door het geloof. Heer, en in u bid ik dat dit geloof nu in onze harten begint.